Meid, in deze leerdienst is de schriftlezing uit Efeze 2 en daarvan de eerste 10 versen. Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waardoor de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst willen we twee artikelen aan de orde stellen uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En wel artikel 5 en 6. En deze twee artikelen willen we eerst samen lezen. Het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. De artikelen 5 en 6, waar het gaat over de oorzaak van het geloof en van het ongeloof. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigd, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend, en hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil, naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurft en buigt om te geloven. Maar degenen die niet zijn verkoren naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in even gelijke staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord Gods geopenbaard, het welk even als het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo de heiligen en Godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Tot zover deze twee artikelen waarin we horen over de oorzaak van het geloof en van het ongeloof. Gemeente, 2 weken geleden ging het over die zeer blijde boodschap waarmee God zijn dienstknechten uitzendt. Waarheen hij wil, wanneer hij wil, tot wie hij wil. Ook vanavond heeft de Heer mij weer tot u en jou gezonden. Al was het iets later dat ik arriveerde. Hij heeft mij gezonden met een zeer blijde boodschap. Opdat u en jij tot het geloof worden gebracht. Dat is immers het doel van de prediking. Daartoe zijn we ook vanavond hier samengekomen. Of luisteren we mee natuurlijk. Als dat geloof er mag zijn, dan wil de prediking, oftewel de Heilige Geest, door middel van de prediking dat geloof versterken. Maar dat ik hier sta en het woord mag prediken, is omdat de Heere geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. En we hebben gehoord dat we door de prediking worden geroepen, ernstig en welgemeend, tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde. Zo hoorden we dat vanuit artikel 3 en 4, waarin we gewezen werden op de uitwerking van de prediking. En die uitwerking is tweeërlei. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. En ik gebruikte toen dat voorbeeld van die bedelaarshand. De bedelaarshand neemt dan aan wat de Heere in zijn goedheid aanbiedt. En dan mogen we ons wel afvragen, wat heeft de prediking in ons leven uitgewerkt? Niet een ieder die onder het evangelie van vrije genade verkeert, komt ook tot het geloof. Het geloof, het ware geloof in Christus. Niet een ieder aan wie die zeer blijde boodschap verkondigd wordt, dat er een middel is tot behoud, voor des doods schuldigen zullen dat geloven. Er is een scheiding tussen gelovigen en ongelovigen. En die scheiding die loopt niet alleen dwars door de wereld, maar ook dwars door de kerk. En misschien wel dwars door een gezin of door een huwelijk. Gemeente, dat is wat. Onder dezelfde prediking gezeten en toch zo'n verschillende, ja, tegengestelde uitwerking. Hoe kan dat nu? Onze Dordtse vaders gaan daar in artikel 5 antwoord op geven. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Dat is helder, of niet? Door de prediking van het woord vele malen geroepen en in de prediking gezien de almachtige kracht van God en zijn gewilligheid om ellendige zondaren die wij van nature zijn zalig te maken, gehoord dat er genade is voor de grootste der zondaren, maar onder dat alles dezelfde gebleven. In de prediking gehoord over de nederige geboorte van Christus, hoe hij arm geworden is, daar hij rijk was, en juist in deze adventsweken staan we daarbij stil. Gehoord over hoe hij tijdens zijn omwandeling op aarde de woningen van tollenaren en zondaren binnenging. Over hoe hij die nooit ene zonde gekend of gedaan had, onschuldig veroordeeld werd en stierf aan het kruishout van Golgotha met uitgebreide armen. Zo heeft hij zichzelf geopenbaard als die volkomen zaligmaker voor volkomen zondaren. Maar onder die prediking van wet en evangelie, van zonde en genade, dezelfde gebleven. Hoe komt dat? Ligt dat aan een dominee? Nee, de oorzaak van dat ongeloof is geen zins in God, maar in de mens. Gemeente, het komt wel eens voor dat mensen God de schuld geven. Ze zeggen van ja, God moet het me geven en als die het niet geeft, is het dan mijn eigen schuld. Nee, de schuld van dat ongeloof mag nooit in God, maar moet steeds in de mens zelf gezocht worden. Onze Dordtse vaderen hebben dit niet zonder reden met nadruk voor opgesteld. Van het geloof zullen ze straks in artikel 6 belijden dat het een vrucht is van de verkiezing. Jazeker. Maar is dat nu ook zo met het ongeloof? Is dat dan de vrucht van de verwerping? Vloeit daaruit voort dat de mens noodzakelijk moet zondigen en verloren gaan? Komt dat omdat zo'n mens dan verworpen is? Of om het nog wat anders te zeggen, ligt de schuld van het ongeloof en ook van alle andere zonden dan toch in God, zodat de mens vrij uit kan gaan? Gemeente, onze Dordtse vaderen hebben dat hier met klem ontkend. En we komen het niet alleen hier tegen, maar telkens wordt in de Dordtse leerregels de nadruk gelegd dat de schuld van het ongeloof bij de mens ligt. En waarom hebben ze dat zo benadrukt en waarom komen ze daar telkens op terug in de Dordtse leerregels? Wel, de remonstranten die hebben hen verweten dat God de oorzaak van de zonde is. Gemeente, we kunnen God dus nooit de schuld geven van ons ongeloof en dat we verloren gaan. Het ongeloof wordt hier heel duidelijk zonde genoemd. Kijk maar naar het begin. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden. Ongeloof is zonde. Ik vroeg eens aan de catechisanten, schrijf nu eens op een blaadje, wat is de grootste zonde? Nou, jonge vrienden, jullie kunnen je wel voorstellen wat ze opschreven, misschien precies hetzelfde als jullie. Een moord. Nou, dat is een verschrikkelijke zonde. Als je iemand van het leven berooft. Bijvoorbeeld met te veel insuline, hè, zoals dat de afgelopen periode openbaar kwam, dat iemand dat in een van de huizen van zorgwaard gedaan had of daarvan verdacht wordt. Verschrikkelijk om zoiets te doen, maar het kan ook op een andere manier. Iemand anders schreef op stelen. Gij zult niet stelen. Overspel. Maar daar was eigenlijk niemand die opschreef ongeloof. Want dat is de grootste zonde. De Heere Jezus zegt dat zelf. Als hij spreekt over het werk van de Heilige Geest, dan zegt hij, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. En dan gaat hij dat daarna uitleggen van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Kijk, al die andere zonden zijn natuurlijk ook erg. Maar ongeloof is de grootste zonde. En van deze zonde, zoals van alle andere zonden, is God niet de schuld. Ja, maar dominee, denkt iemand, we kunnen dat geloof toch niet grijpen. U hebt dat de vorige keer gezegd, hè, met die hand zo of zo om te ontvangen. Nee, dat is waar. Maar daarmee mogen we het ongeloof niet verdedigen. Het ongeloof is de grootste zonde waaruit alle andere zonden voortkomen. Het woord van God waarin ons de ernst van zijn rechtvaardigheid en de diepte van onze verlorenheid en de rijkdom van zijn barmhartigheid en de overvloed van genade voor de grootste der zondaren wordt bekendgemaakt, vraagt om geloof. Met de redenering van, helaas, ik bezit geen geloof. Ik leef nog in ongeloof voort. Ja, ik geloof wel dat er een God is, maar dat hij ook nu mijn Heere en mijn God is. Daarmee zijn we onze schuld niet kwijt. Wordt dit wel voldoende door ons beseft en ingeleefd? Ongeloof is meer dan alleen maar het missen van geloof. Het is schuldig staan voor de allerhoogste majesteit. Gemeente, de zonde van het ongeloof is de ergste zonde die er bestaat. Weet u waarom? Het ongeloof houdt God voor een leugenaar, zegt de schrift. Het ongeloof houdt God voor een leugenaar. Het ongeloof verwerpt de waarheid van Gods woord. We verwachten meer van ons eigen kunnen dan van de genadige almacht van de Heer. Dat is de zonde van het paradijs. We achten onszelf meer dan de Heer. Ja, maar denkt iemand anders, ja, ik kan niet geloven. En daarmee wordt gezegd dat het ongeloof vastzit op de onmacht van de mens. Inderdaad kan een mens niet geloven, maar hoe komt dat? Komt dat vooral niet omdat hij niet wil? En waarom wil de mens niet? Omdat de mens dan klein en schuldig wordt. En dat willen we niet. De oorzaak en schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Zo beginnen onze Dordtse vaderen artikel 5. Maar hoe komt de mens dan tot het geloof? Het ongeloof is eigen schuld, zo hoorden we. Maar hoe zit dat dan met het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem? Dat is een genadige gave Gods. Gemeente, u begrijpt, het gaat hier niet over een historisch geloof, een tijdgeloof of een wondergeloof. Het gaat hier om het ware zaligmakende geloof dat zijn fundament heeft in het woord van God. Dat geloof dat weet van ontdekking aan schuld en het ontvangen van genade. De oorzaak van het geloof is God. Kinderen, dat is heel gemakkelijk te onthouden. De oorzaak van het ongeloof, dat zijn we zelf. De oorzaak van het geloof, van dat nieuwe hart, is God. En dat wordt ondersteund met een tweetal teksten uit de brieven van Paulus. De eerste tekst klonk in onze schriftlezing. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. De remonstranten die kenden ook deze tekst, Efeze 2 vers 8. Zij gaven echter een hele andere uitleg aan die woorden. De remonstranten die zeiden dat het zalig worden en dat gave Gods op elkaar betrekking hebben. Ze zeiden eigenlijk niet het geloof is een gave Gods, maar zalig worden is een gave van God. En het geloof dan? Dat is zaak van de mens, zeiden de remonstranten. De Heere geeft slechts de mogelijkheid en de kracht om te geloven. Ongetwijfeld herkent u hier in geluiden die we ook in evangelische gemeenten horen. God die geeft de mogelijkheid, maar het hangt van de mens af of het ook werkelijkheid wordt. De mens die moet kiezen. Maar onze Dordtse vaders die waren met deze uitleg van de remonstranten bekend. Vandaar dat er nog een andere tekst aan toegevoegd wordt. Uit Filippenzen 1 vers 29 waar staat dat het de Filippenzen gegeven is in Christus te geloven. En met deze tekst maakten ze duidelijk, ja, dat geloof, dat is ook een gave van God. Niet alleen het zalig worden, uit genade zijt gij zalig geworden, maar dat geloof is ook een gave Gods. Die woorden die laten geen uitweg meer over om van een keuze van de mens te spreken. Gemeente, de mens is verantwoordelijk. Ik heb dat vaker benadrukt. De mens is verantwoordelijk en het bevel klinkt. Gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Het is een klemmende eis, maar het is ook een genadige gave. Het is een klemmende eis. Geloof in de Heere Jezus Christus en daar doen we niets van af. Dat wijst op onze verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd is het ook een genadige gave. Gemeente, kennen we die genadige gave? Want wie de zaligmaker met een waarachtig en levend geloofd heeft omhels, die klopt toch niet op zijn borst. Die zegt toch niet, nou, ik heb daarvoor gekozen. Nee, die zegt, het is Gods gaaf. Als God het me niet gegeven had, dan leefde ik nog in ongeloof verder. Het is door hem alleen om het eeuwig welbehagen. Als u hem nog niet kent, dan ligt de schuld daarvan niet in God, maar in uzelf. En als u zich niet bekeert, eer dat u sterft zal het klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over uw leven werd. Gemeente, laat ik het nog wat anders zeggen. Als een mens zalig wordt, dan heeft hij dit alleen voor de volle 100% aan God te danken. En als hij verloren gaat, heeft hij dit aan zichzelf te wijten. En is het voor de volle 100% eigen schuld? Ja, zegt iemand, dat snap ik niet. Dat snap ik niet. Als een mens behouden wordt, 100% Gods werk. En als een mens verloren gaat, 100% eigen schuld. De oorzaak van het ongeloof is de mens. En de oorzaak van het geloof is God. Onlogischer kan het niet. En tegelijk kan het niet bijbelser. Toen ik eens in mijn vorige gemeente hierover preekte, toen kreeg ik in de dagen daarna een mail van een man. En dat was iemand, zeg maar, dat was een hele grote denker. Die man die dacht heel diep na. En ongetwijfeld zijn er hier ook in de gemeente. En hij zegt, ja, ik kan dat niet op een rijtje krijgen. Hoe kan dat nu? Aan de ene kant 100% verantwoordelijk. En aan de andere kant, als je zalig mag worden, 100% genade. Die man die ging redeneren. En dan loop je vast. Hier wordt niet geredeneerd. Hier wordt beleden. Altijd blijft de mens verantwoordelijk. Gemeente, de remonstranten meenden eenvoudig te kunnen stellen dat de oorzaak van de verkiezing van de mens in zijn geloof ligt. En dat de oorzaak van de verwerping in zijn ongeloof ligt. Nee, het geloof is een genadige gave Gods. Niet uit en van zichzelf heeft de mens het geloof. Ik heb het gekregen, zei een keer iemand. Ik heb het van de Heere gekregen en ik kan er niet over uit dat ik hem mag toebehoren. Want dat geloof, dat is gericht op hem, het voorwerp van het geloof, de Heere Jezus Christus. We krijgen dat geloof bij onze geboorte niet mee, integendeel. Mensen kunnen ons dat geloof niet geven, ook een ambtsdrager niet. God moet het geven en hij wil het ook geven. En dan niet als een gave die de mens verdiend zou hebben. Van verdienen kan geen sprake zijn. Er is er maar één die het verdiend heeft. De Heer Jezus Christus. Alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. Wie tot geloof in Christus komt, ontvangt het als een gave van God uit genade. Om niets uit louter genade. Alleen genade, sola gratia. Het geloof is een gave Gods, maar de Heere wil het wel schenken. Aan jong en oud, en niet om het gebed, maar wel op het gebed. Gemeente, bid u erom. Als u dat geloof nog mist, jongelui. Worsten jullie daarom aan Gods genade droom. O Heere, schenk ook mij dat geloof. Dat geloof in u. In artikel 5 gaat het om de oorzaak van het geloof en van het ongeloof. In artikel 6 gaan we naar de diepere oorzaak daarvan. Want als we met artikel 5 belijden dat de mens de oorzaak van het ongeloof en God de oorzaak van het geloof is, dan vragen we ons af, ja, waarom sommige mensen dan wel tot geloof komen en waarom andere mensen in ongeloof blijven voortleven. En om die vragen te beantwoorden, worden we door onze vaderen in gedachten meegenomen naar die nooit begonnen eeuwigheid. Naar de tijd voor de schepping van hemel en aarde. En hoe dat was, dat kunnen we ons niet voorstellen. Hoe staat het er precies in artikel 6 dat God sommigen in de tijd met het eeuwige leven begiftigt en sommigen niet begiftigt, komt voort uit zijn eeuwig besluit. En onze vaderen beroepen zich ook hierbij op de schrift. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend en hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. In de stilte van de eeuwigheid, voor de schepping, is God begonnen om zich een volk te verkiezen ten eeuwige leven. En hier wordt er voor het eerst gesproken over het diepste geheim van de eeuwige verkiezing van God. En gemeente, als we daarover nadenken, ja, dan mogen we wel tegen elkaar zeggen, trek uw schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat is heilig land. We komen hier in het binnenste heiligdom en daar past eerbied en diep ontzag als we deze woorden lezen. Naar welk besluit, zeggen de Dordtse vaders, hij de harten der uitverkorenen, hoewel ze hard zijn, genadiglijk vermurft. O, wat een wonder. Hij maakt die harde harten van de uitverkorenen teder en zacht. Hoort u dat degenen die met het geloof begiftigd worden geen betere mensen zijn? Daar is geen onderscheid. De demonstranten zeiden, er is een gedeelte van mensen die ontvankelijk zijn voor het woord en die begeren te geloven en daarom geloven ze ook. En er is een gedeelte van mensen die niet willen geloven en die in hun ongeloof blijven steken. Daarom gaan ze verloren, zij zijn niet uitverkoren. Maar hier wordt beleden dat er van nature geen onderscheid is. Er staat, hoewel zij hard zijn. De harten van de uitverkorenen zijn net zo hard als de harten van hen die niet uitverkoren zijn. Lees het in de Bijbel maar na. Laten we een voorbeeld noemen. Was het hart van Manasse eerst niet kei en keihard, toen hij leefde in de zonde? Ja, de gevangenis werd het anders. Toen werd dat harde hart vermurfd, week gemaakt, kapot gemaakt. En wat denkt u van Paulus? Was dat hart van Paulus ook niet hard toen hij werd neergeveld op de weg naar Damascus, toen hij de christenen ging vervolgen? De Heere verbreekt die harten genadig en maakt ze zacht. Hij geeft door zijn genade in het hart ontdekking aan zonde en droefheid over de zonde. Hoewel zij hard zijn, vermurft hij genadiglijk en buigt om te geloven. Hij buigt het hart onwederstandelijk door de overtuigende kracht van zijn woord en door de levendmakende bediening van de Heilige Geest. Gemeente, de Heere is sterker dan onze onwil en onze onmacht. De remonstranten zeiden, de mens wordt verkoren omdat hij gelooft. Onze Dordtse vaderen beleiden en wij met hen. De mens wordt verkoren tot het geloof. En de Heere bewerkt genadiglijk dat hart, zodat het mag komen tot het ware zaligmakende geloof. In de Dordtse leerregels is het geloof een vrucht van de verkiezing. Bij de remonstranten was het geloof een oorzaak van de verkiezing. Gemeente, in Gods woord komen we vele voorbeelden tegen van mensen wiens hart door de Heere genadig wordt vermurfd, gebogen, om te geloven. Maar hoe staat het nu met uw, jouw en mijn hart? Kijk, wij zoeken van nature altijd in ons binnenste of er niet iets te vinden is wat, ja, wat God wel behagelijk is. Maar onze Dordtse vaders die snijden dat in één keer af. Hoewel die harten hard zijn. Als je een week hart mag hebben. Een hart vol schaamte over je zonde. Een hart vol droefheid naar God. Omdat je hem vertoornd hebt over je zonde. Is dat een vrucht? Is dat een gevolg van de verkiezende liefde van God? Als je hart naar de Heere uitgaat. Dat bedroefde hart, een droefheid naar God, werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Gemeente, als de Heere in ons leven komt met zijn woord en geest, dan begint dat niet met de verkiezing. Dat doet de duivel om ons zo zorgeloos en gerust te maken. De Heere begint met de roeping. En als de Heere een zondaar roept, en we niet meer onder de eis van bekering en geloof vandaan kunnen, ja, dan gaan we niet meer redeneren over geloofstukken waar we nauwelijks licht of verstand van hebben. Dan moeten we komen. Dan komt het in ons leven tot die onvoorwaardelijke overgave aan hem. En daartoe roept de Heere ons ook vanavond. Kom maar met al je zonde, met al je schuld, met je verlorenheid, met al je vragen. Buig je voor hem neer. Maar als de Heere zo werkt in ons leven, krachtdadig, hartvernieuwend, ja, dan zullen we in de verkiezing eindigen waar God mee begonnen is in zijn verkiezende liefde van eeuwigheid. Daar leren al Gods kinderen in eindigen. Gemeente, nu kan ik me voorstellen dat er iemand is blijven haken bij de beginwoorden van artikel 6. Waar staat dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt. En sommigen niet begiftigt. En dat dat voortkomt uit zijn eeuwig besluit. En je denkt, dan heeft de Heere toch zelf de hand in het verloren gaan van de ongelovigen. En is de ongelovige mens dan toch onschuldig? Nee, als we zo denken, gaan we uit van de mens zonder zonde. Dan gaan we uit van een mens die nog rechten heeft om behouden te worden. En zo is het niet. Want waar moesten we ook alweer beginnen? Ja, bij de goede schepping van God. Maar ook bij de diepe val van de mens. Onze Dordtse vaderen spreken in artikel 6 niet over de mens, maar over de gevallen mens. De zondaar. Die eigenwillig gekozen heeft tegen God en voor de duivel. Die eigenwillig verkozen heeft om verloren te gaan. Want God had gezegd, als je daarvan eet, dan zul je de dood sterven. Om het heel eenvoudig te zeggen, de Heere hoeft er helemaal niets aan te doen dat mensen verloren gaan. Wij liggen van nature verloren. Niemand uitgezonderd. Als de dood staat van de mens, we liggen verloren. Lazen we dat ook niet in Efeze 2? Daar gij dood waart door de zonden en de misdaden, maar God heeft u levend gemaakt. Kijk, dat we verloren liggen, dat hebben wij in onze val in Adam reeds bemerkt. Verloren gaan is dus het gevolg van de zondeval. Behouden worden is slechts mogelijk omdat er bij de Heere nog een verkiezing is. Onze Dordtse vaderen beleiden verder in artikel 6 dat God degenen die niet zijn uitverkoren naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. Hij laat ze daar liggen, of ze wereld zijn of godsdienstig, fariseer of tollenaar. Ik las ergens het voorbeeld van een gevangenis met gevangenen. Die gevangenen die zijn allemaal wegens een ernstige misdaad ter dood veroordeeld. Dat kennen wij hier niet meer in ons land. In andere landen van de wereld is de doodstraf nog wel aanwezig. Maar nu horen die gevangenen de boodschap dat de koning de mogelijkheid van gratie geeft. En jongens en meisjes, gratie is genade. Dat je niet gedood hoeft te worden, maar dat je vrij uit mag gaan. Dat horen die gevangenen. De koning geeft gratie. Tenminste, die mogelijkheid is er. Maar nu is er een gevangene die ontkent dat hij schuldig is. Dat komt voor, we hoorden dat nog van de week in het nieuws. Die man die veroordeeld werd en had nog maar net zijn vonnis gehoord of hij dronk een flesje met vergif leeg en is daaraan gestorven. Hij voelde zich niet schuldig. Een van die gevangenen ontkent dat hij schuldig is. Dus een gratieverzoek? Nee. Een ander stelt het gratieverzoek nog even uit. En een derde gelooft niet dat de koning gratie zal verlenen. En dan komt de dag van de voltrekking van het vonnis. Gemeente, u begrijpt het al. Wij zitten ook in de gevangenis, in de geestelijke gevangenis. Wij zijn des doods schuldig. Misschien hebben we een gratieverzoek ingediend. Als dat nu wordt afgewezen, ja, dan doet de koning toch geen onrecht. Want wij zijn schuldig. Maar geliefden, als u waarlijk voor de koning mag vallen als een schuldenaar, als een verlorene, met de belijdenis, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Als we een gratieverzoek indienen bij de troon der genade, bij de koning der koningen. Dan mag ik u verkondigen, dan zult u zeker gehoor en vrijspraak ontvangen op grond van de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. We zien in artikel 6 twee deugden van God, namelijk aan de ene kant zijn barmhartigheid, aan de andere kant zijn rechtvaardigheid. En zo wordt het ook verwoord door onze vaderen. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit, helder maakt. Die diepe barmhartigheid en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in even gelijke staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord Gods geopenbaard. De barmhartigheid van God blijkt uit de genadige verlossing van zijn uitverkorenen. Ze hebben niets aan de zaligheid toegebracht. De rechtvaardigheid van God blijkt uit het feit dat God anderen in het verderf laat, waarin ze zichzelf gestort hebben. En tenslotte belijden de vaderen dat de verkeerde, onreine en onvaste mensen deze leer tot hun verderf verdraaien. Daarmee worden in de eerste plaats, dat begrijpt u, de remonstranten bedoeld. Maar laten we maar dicht bij huis blijven. De verkeerde mensen die verkeerde leringen blijven vasthouden. De onreine mensen die niet de zuivere weg bewandelen van het woord en de waarheid. We verdraaien de leer van de verkiezing tot ons verderf. Als we hier op een zorgeloze en vleeselijke wijze mee omgaan. En wanneer doen we dat? Wel, dat doen we als we zeggen, als ik uitverkoren ben, dan kom ik er toch wel. En als ik niet uitverkoren ben, dan zal ik er nooit komen. Op een dergelijke wijze verdraaien we deze leer tot ons eigen verderf. Gods raad is geopenbaard tot verwondering en niet tot verontschuldiging. Maar Godvrezende zielen, degene die de Heere mogen kennen, hem hartelijk hebben lief gekregen. Godvrezende zielen, aan diegene geeft deze leer een onuitsprekelijke troost. Wie bij Adam begint, onder in het dal, is het tot verwondering dat er een verkiezing is. De gemeente wekt de uitverkiezing vijandschap bij ons op, boosheid. Of is het tot troost? Is het nog een muur of is het een poort? Als we de uitverkiezing mogen zien als een poort, dan geeft dit een onuitsprekelijke troost. Ook in het strijdperk van dit leven. En mag het gezongen worden. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En als we de uitverkiezing mogen zien als een poort, als een deur, ja, dan zullen we eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Dan raken we daar nooit over uitgewonderd. Heere, wat zijt gij goed voor zo'n zondig, verloren mensenkind. Er is redding alleen door u. Alleen door Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 89. En daarvan het 8e vers. Psalm 89. Het 8e vers.